Zullen we een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst in persoonlijk gebed aan de Heer opdragen? Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. De Heer is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. O mijn God, u zal ik verhogen. Loof de Heere, want hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En ook op dit moment zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar het tweede en het vierde couplet zingen. We hebben net de woorden gehoord van Psalm 118. Psalm 118 is een loflied wat gezongen werd aan het einde van de Pascha-viering. Ik heb het met de oudsten ook even over gehad. En als we lezen in Matthäus 24 dat de Heer Jezus het Pascha viert met zijn apostelen, dan staat er: en na de lofzang gezongen te hebben, ging hij naar de hof van Gethsemane. En weet u wat hij toen zong? Dit is de dag. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten wij juichen en ons daarover verheugen. Dit is de dag. De dag was begonnen voor Jezus met de viering van het Pascha. En op diezelfde dag lag hij 's avonds, voordat de zon onderging, al begraven in het graf. Dit is de dag waar wij ook vandaag over na willen denken, vanmorgen, dat werk wat hij toen op die dag voor ons gedaan heeft. En we zingen dat ook straks in het vierde couplet: dit is de dag. En denk daar eens even goed over na. Dit was die dag dat Jezus stierf. Het tweede en het vierde couplet van dit lied gaan we nog met elkaar zingen. Allemaal heel hartelijk welkom in deze bijzondere dienst. Israëldag vandaag. Vandaag wordt in heel veel kerken stilgestaan bij de bijzondere rol en Gods plan met zijn volk Israël. Hartelijk welkom allemaal, ook de gasten onder ons. Goed, laten we samen de Heer gaan vragen of hij ons een zegen wil geven, ook voor deze dag. Heer, dank u wel dat we dat loflied mochten zingen, Psalm 118, wat u ook zong, Heer Jezus, vlak voordat u naar de hof van Gethsemane ging. En wat geweldig dat in dat loflied gezongen kan worden, dit is de dag waarop de Heer ons het heil wil schenken. We danken u, Heer Jezus, dat u niet teruggeschrokken bent, maar dat u bereid was om dat kruis te dragen, om aan het kruis voor ons te sterven, voor alle onze zonden. En dat u, Heer Jezus, de dood overwonnen hebt. En dat wij door het kruis, Heer Jezus, verzoend zijn met een heilig en rechtvaardig God. Heer, wat een dag. Zo'n dag is er ook nooit meer geweest, waarop zo'n grote overwinning behaald werd en de overheden en de macht in de hemelse gewesten tentoongesteld werd, de kop van de slang vermorzeld werd. Heer, dank u wel voor die geweldige dag. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat we vanmorgen erover na mogen denken, dat u bereid was om aan het kruis te sterven, dat het lam van God voor ons geslacht werd. En Heer Jezus, zo heeft u ons het gebod gegeven om dit, zo dikwijls wij dit doen, Heer, aan u mogen denken, Heer Jezus, bij het avondmaal, aan uw lijden en sterven. En we mogen u blijven verwachten, Heer Jezus. En Heer, dat heeft ook alles met uw volk Israël te maken. En zo willen we ook vanmorgen heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Voor het volk wat nog ongelovig is, Heer, wat verduisterd is. Maar ook voor de Messias belijdende Joden. Die soms ook met de nek aangezien worden door hun eigen volksgenoten. Heer, wilt u zo uw volk zegenen. En we danken u, Heer, dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen ook bidden, Heer, voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen ook kracht geven om vol te houden. We danken u, Heer, dat we vanmorgen ook mogen offeren voor het werk van Israël en de Bijbel. Dank u wel, Heer, dat zij bereid zijn om mensen uit te sturen om het Joodse volk, de Bijbel die zij ons gegeven hebben, weer terug te geven. En we danken u, Heer, dat er ook een toenemend aantal is dat zich bekeert tot de Heer Jezus Christus. En het kruis wat voor hen een dwaasheid was en een boosheid, Heer, dat kruis voor hen de weg geworden is tot verzoening met hun eigen God. Heer, dank u wel dat we zo dit werk van Israël en de Bijbel ook aan u op mogen dragen, dat we er ook voor mogen offeren. Heer, wilt u ons zo vanmorgen een rijk gezegende dienst geven? Wilt u met de kinderen zijn van de zondagsschool, die elders in dit gebouw onderwezen worden? Wilt u met onze jonge mensen zijn onder ons? Wilt u hen ook zegenen, Heer? En dank u wel dat we zo deze dienst het van u mogen verwachten. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar 281 zingen uit de bundel Opwekking. Als een hert dat verlangt naar water. En het lijkt me goed om dat lied twee keer te zingen. gaan met elkaar een stukje lezen uit Romeinen hoofdstuk 11. In het kader van de Israëlzondag willen we natuurlijk stilstaan bij de bijzondere rol van Israël in Gods heilsplan. Romeinen 11, vers 11 tot en met 24 gaan we met elkaar lezen. Romeinen 11, vers 11 tot en met 24. Het gaat dan over de val van Israël, het struikelen van Israël. Dan staat er in vers 11 dat Paulus, trouwens hoofdstuk 9, 10 en 11, gaat helemaal over Gods heilsplan met Israël. Heel interessant om dat ook te lezen op deze Israëlzondag. Dan staat er in vers 11, ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig? Dan ook het deeg. Is de wortel heilig? Dan ook de takken. Indien nu enkelen van de takken weggebroken zijn en gij als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed. Zij zijn om hun ongeloof weggebroken. En gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de gestrengheid Gods en zijn gestrengheid over de gevallen gestrengheid. Maar over uw goede tierenheid Gods. Indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waar gij naar uw natuur behoort, weggekapt, en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Nou, het is een heel bijzonder stukje over, ja, een stukje biologie. Een stukje, het lijkt net of het uit de kwekerij komt van de olijvenkwekers. Maar we zullen daar straks met elkaar iets meer over horen. Als u een klein beetje op de natuur let, dan ziet u, en dat is vooral de laatste, ja, ik denk de laatste 10 jaar, dat er onder de kastanjes in Nederland een ziekte uitgebroken is. Ze noemen dat ook wel eens een soort bloedziekte. En dat betekent dat soms in het voorjaar de kastanjebomen al uitlopen en in mei de bladeren van de kastanje al bruin worden. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Vroeger had je heel vaak de kastanjebomen die heel mooi uitbundig geel worden. Prachtige mooie kleuren. Als u nu de kastanjebomen ziet, dan zie je ze heel vaak verschrompeld, al heel gauw met bruine bladeren. En dat komt omdat die sapstroom van die kastanjebomen niet meer naar alle takjes komt en onderbroken wordt, omdat er een infectie is in deze bomen, waardoor die kastanjebasten gaan bloeden en het sap niet meer komt op de plek waar het moet komen. Nou, even een biologisch verhaal. Ja, ik kom natuurlijk een beetje uit die tuinwereld. Wist u dat een eikenboom per dag in de zomer een sapstroom heeft van tienduizenden liters vocht? Ik ben er één keertje achter gekomen toen wij bij ons in de tuin, we hebben naast onze tuin een notenboom. En ik weet, een notenboom moet je altijd snoeien in ruststand. Als een notenboom als het ware slaapt in de winter. Maar goed, er waren een paar takken die zo in de weg zaten. Dus ik pak mijn ladder en het was maart. Begin maart nog. Ik dacht, nou misschien kan het. Dus ik zaag een paar takken af. En voordat ik het wist, zag ik hele plassen bij ons op de stoep. Drup, drup. Je kon er wel een emmer onder zetten. Ik dacht, oh nee toch. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat zo'n boom dan doodbloedt. Zoveel sap is er in zo'n boom aanwezig. Om een boom fris te houden. Om een boom tot bloeien, tot vruchtdragen te brengen. Nou, over die sapstroom gaan we straks even met elkaar hebben. Heeft alles met Israël te maken. Israël was verbonden aan zo'n sapstroom. Maar voordat we daar komen, is het eerst goed om eens even met elkaar na te denken tot wie Paulus deze brief schrijft. Paulus schrijft zijn brief en dat staat er heel duidelijk in vers 13. Ik spreek tot u heidenen. Nou, dat woordje heidenen heeft voor ons altijd een hele negatieve klank, hè? Ik spreek tot u heidenen. Als ik vanmorgen tegen u zei, ik spreek tot u heidenen, dan zult u misschien ook zeggen, nou, een beetje kalm hoor. Wat bedoelt Paulus hiermee? Hij schrijft daar notabene aan christenen die hij zo lief heeft, waar hij zo naar verlangt. En hij zegt, ja, ik schrijf tot u heidenen. Nou, het woordje heidenen heeft niet te maken met bijvoorbeeld de Germaanse barbaren die, ik weet niet wat allemaal, op hun kerfstok hadden en zo ruw en verwoestend tekeer gingen. Ach ja, dat in het Vandalen woordenboek staat het ook zo genoemd, dat dat ook heidenen zijn. Maar als hier gesproken wordt over heidenen, dan wordt hier in het Hebreeuws het woordje goyim gebruikt. En goyim in het Hebreeuws betekent heel eenvoudig volkeren. Ik spreek tot de volkeren, de mensen uit de volkeren rondom Israël. Want u moet niet vergeten, in Exodus 19 vers 5, daar heeft de Heer voor het eerst een ontmoeting met het Joodse volk, met het volk Israël uit Egypte geleid. En dan ontmoet hij hen bij de berg de Horeb, de berg Sinaï. En dan zegt de Heere God, ik heb jullie naar mij toegebracht op adelaarsvleugels. En ik heb jullie uit alle volkeren gekozen als mijn volk. Zo, dat is nogal wat, hè? Uit alle volkeren van de hele wereld heb ik jullie gekozen als mijn volk, waarmee Israël Gods uitverkoren volk geworden is. Ja, dan denken wij, oh, dan hangen wij er zeker maar een beetje bij of zo. Dat is ook oneerlijk, dat God één volk uitkiest en daarmee alle andere volken een beetje aan de kant schuift of verwerpt. Nou, wij zullen vanmorgen zien dat het feit dat hij Israël uitverkoren heeft of uitgekozen heeft, niets te maken heeft met de verwerping van alle andere volkeren. Maar dat hij juist Israël uitgekozen heeft als heilsvolk om zijn heilsplan uit te werken. Met welk resultaat? Om juist alle volkeren te redden. Dus het heeft niets te maken met verwerping van andere volken. Maar het lijkt er wel een beetje op. Want misschien is het goed om daar even een paar teksten over op te zoeken. Want als Jezus komt naar deze wereld, dan zegt Johannes, hij kwam tot de zijnen. En dan staat er, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan staat er, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Van de zijnen, en dat kan niet anders dan dat Johannes hier bedoelt, hij kwam naar zijn eigen volk Israël. Die hebben hem verworpen. En dan zegt hij, maar allen die hem aangenomen, dan wordt het ineens heel breed. Een paar teksten hierover. Als u kijkt in Matteüs 10. In Matteüs 10. Daar staat in vers 5 tot en met 6. Dit is een stukje waaraan heel veel mensen vaak aan voorbij gaan. Er staat in Matteüs 10 vers 5 dat de Heer Jezus 12 apostelen uitzendt. En wat staat er dan? En hij gebood hun, zeggende, wijkt niet af naar een weg, op een weg naar heidenen. Ga zelfs niet een stad van Samaritanen binnen, maar ga naar de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, dat is duidelijke taal, hè? Ik zend jullie uit met de boodschap van het evangelie. En wat voor boodschap was het dan? Dat was niet de boodschap die Paulus benoemt, het evangelie van genade, het evangelie van het kruis, het evangelie van vergeving. Nee, dit was de boodschap van het koninkrijk is nabijgekomen. Daar staat het letterlijk bij. De boodschap van het koninkrijk. Alleen naar het Joodse volk en niet naar de heidenen. Nog zo'n vers, iets verderop in Matteüs, Matteüs 15. Matteüs 15 vers 24. Daar is een original, zou je kunnen zeggen, uit het land Canaan. Zoals je dat ook in Amerika hebt of in Australië. Mensen die daar oorspronkelijk al heel lang woonden. Een Canaanitische vrouw. Een zondige vrouw. Die bij het zondige volk, een Canaanese vrouw. Die rent achter de Jezus aan. En die zegt, mijn dochter is bezeten en u bent de enige die haar kan bevrijden. Ze rent achter Jezus aan, ze roept Jezus. Ze wordt een beetje op afstand gehouden natuurlijk door de apostelen. Maar Jezus hoort er wel, maar gaat gewoon door. Jezus loopt gewoon door. En uiteindelijk draait de Jezus zich om. De apostelen zeiden, zend haar weg, ze valt ons lastig. En dan staat in vers 24 van Matteüs 15. Hij echter antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, daar kun je het mee doen. Ik ben er voor jou niet, zegt de Jezus. Ik ben niet gekomen voor de volkeren. Ik ben gekomen voor mijn volk Israël. Mijn volk Israël wat beheerst wordt door de Romeinen. Mijn volk Israël wat moet doen wat de Romeinen zeggen. Ik ben gekomen om mijn volk te redden. Nou, deze vrouw laat het er gelukkig niet bij zitten. De Jezus zegt op een gegeven moment, vrouw, ik kan toch niet het brood van de kinderen aan de honden geven? Honden? En dan zegt deze vrouw, ja, maar de honden eten toch de kruimeltjes die van de tafel afvallen. En dan is de Jezus zo geraakt door het geloof van deze vrouw. Maar ook hier zie je weer dat Jezus gekomen is voor zijn eigen volk. Zijn eigen volksgenoten. Hij was ook zelf Jood. Voor het volk van Israël. U kent de geschiedenis van Zacchaeus, hè? Nog zo'n voorbeeld, maar dan moeten we even naar Lucas. Lucas hoofdstuk 19. Lucas 19, daar wordt iets gezegd over Zacchaeus. Zacchaeus was ook een Jood. Maar een Jood die een beetje overgelopen was naar de vijand. En een beetje rijk wilde worden door zich een beetje aan te sluiten, een beetje goed te gedragen naar het Romeinse volk. We kennen de geschiedenis van Zacchaeus. Dat er Jezus bij hem in huis komt en dat hij in Jezus gaat geloven. En zijn leven verandert. En dan staat er in vers 9 van Lucas 19. En Jezus zei tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken. En weet u waarom? Er staat achter, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Wat een discriminatie, hè? Ook weer iemand die uit Israël komt. Zacchaeus. Nog iets verder. Johannes 10. Daar stelt er Jezus zich voor als de goede herder. Nou, dan zeggen we toch, de Heer Jezus wil toch de herde zijn van iedereen? Inderdaad, dat wordt hier ook aangegeven. Wat lezen we van deze herder? In vers 4 van Johannes 10, daar staat, aan het, ja, misschien vers 3 te beginnen, voor hem, voor de goede herder, doet de deurwachter, en ik denk dat dat Johannes de Doper geweest is, hij stond daar aan de deur, hij was de deur, de wegbereider, en hij heeft als het ware de deur voor Jezus geopend. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en hij voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem. Het gaat hier weer om zijn eigen schapen. Hij voert ze naar buiten. Hier wordt het woordje gebruikt in het Grieks, het woordje exballo. Exballo heeft te maken, je wordt eruit gegooid. En dat is ook gebeurd bij Petrus, die zei, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Joden die nu tot geloof in Jezus Christus komen, worden letterlijk eruit gegooid. Uit de synagoge. Uit je gezin, het Joodse gezin. Er zijn ouders, Joodse ouders, die zeggen, wil jij in Jezus geloven? Dan gaan wij jou begraven. Dan hoef je niet meer bij ons in ons gezin te komen, want dan hoor je er niet meer bij. Dat is de houding van het ongelovige aardse volk van Israël nog steeds. Ten opzichte van Messias beleidende gelovigen, Joden. Ze worden met de nek aangekeken. Ze horen er niet meer bij. Dat was in het begin van de gemeente ook. Ze worden als het ware uit het judaïsme, uit het jodendom verstoten. Nou, Jezus zegt, ik ben gekomen om jullie eruit te halen. Uit het jodendom. Uit die schaapskooi. Maar wat zegt Jezus dan in vers 16? En weet je, dat is dan zo mooi. Want in vers 16 zegt er Jezus dan in Johannes 10, maar ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Die niet van Israël zijn. En ook die moet ik leiden. En weet je wat dan het mooie is? Die schapen die ik uitgeleid heb van mij, en die andere schapen uit die andere stal, zullen samen worden één kudde. Onder één herder. De gelovige Joden en de gelovigen uit de volkeren worden één kudde. Dat leert Jezus. Dat leert Paulus. Hoeft het niet op te slaan, maar u kent waarschijnlijk wel dat stukje uit Efeze 2. Waar staat, hij die de twee één gemaakt heeft. En de tussenmuur die daartussen zat, heeft hij weggebroken. De twee heeft hij één gemaakt. En wat was die tussenmuur dan? Tegenwoordig zijn heel wat christenen weer bezig om die tussenmuur weer op te bouwen. Die willen zich ook aan allerlei Joodse rituelen gaan houden. Die tussenmuur bestond uit allemaal inzettingen die God aan het Joodse volk gegeven heeft. En daar staat er letterlijk in Efeze 2. En die tussenmuur heeft hij afgebroken en al die inzettingen heeft hij buiten werking gesteld. En dan zijn de christenen vandaag die zeggen, nee hoor, je moet toch wel die feestdagen houden. Als je echt tot geloof wil komen. Je moet er wel die spijswetten houden. Je moet er wel die Shabbat houden. En die zijn notabene die tussenmuur weer aan het opbouwen. Gekker kan het toch niet worden, hè? Nee, Jezus, Paulus die leert, die tussenmuur is weggebroken en we zijn samen één nieuwe mens geworden. Een nieuwe mens, één lichaam, in één lichaam zijn we verbonden. En weet u, dan staat er, ja, eigenlijk hadden we het wel moeten lezen, maar goed, dan lees u thuis maar eens. Maar dan staat er, we zijn in één lichaam verbonden, samen zijn we met God verzoend, En dan komen de drie woordjes die heel belangrijk zijn. Weet je wat er dan staat? Door het kruis. Door het kruis zijn gelovige Joden en gelovigen uit de heiden, uit de volkeren, samen met God verzoend. Door het kruis. Het kruis is nu vandaag voor vele Joden nog een vreselijke aanstoot. En natuurlijk hebben die christenen dat ook wel een beetje zelf ernaar gemaakt. Als je leest wat er in naam van het kruis daar ook in Israël gebeurd is toen, net na de eerste millenniumwisseling, de kruistochten aanbraken en de kruisvaders zo en zo gewelddadig met het Joodse volk omgesprongen zijn. Dan denk ik dat de Joden liever onder de halve maan leefden, onder de islam geleefd hebben. Jarenlang hebben zij geleefd onder de islam en ze hebben geen probleem gehad in Jeruzalem. Totdat de kruisvaders kwamen en die moorden eventjes alle Joden uit. Nou, dan kan ik me natuurlijk voorstellen dat er heel wat Joden een vreselijke hekel hebben aan het kruis. Maar hier staat dat we verzoend worden alleen maar door het kruis. En wat is het een wonder, wat is het een genade van God dat er vandaag Joden zijn die neerknielen bij het kruis van de Jezus en hem aanvaarden als hun verlosser. En dat gebeurt vandaag, gelukkig, goddank, steeds meer. En wat is het dan mooi om te lezen dat door de verwerping van Israël, toen zij geroepen hebben, weg met hem, kruisigt hem. We hebben de keizer en daarmee de boodschap van het koninkrijk is nabijgekomen, verwierpen en ook de koning verworpen hebben. En Gods plan met Israël voor 2000 jaar uitgesteld werd. Want wat God eenmaal van plan is, als zit er 2000 jaar tussen, dat doet hij. God heeft geen afstel, soms wel uitstel, maar geen afstel. En dan lezen we hier in dat stukje, vers 12 van, als we weer teruggaan naar de Romeinenbrief, Romeinen 11 vers 12, betekent nu hun val rijkdom voor de wereld. En hun tekort, rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Wat er gebeurd is onder het volk van Israël, dat is zo zegen geworden voor ons. Zij hebben de Messias verworpen, waardoor wij een lam hebben wat geslacht werd. Waardoor wij vergeving van zonde ontvangen hebben. En eigenlijk zegt Paulus, als nou de misstap van Israël al zoveel geestelijke zegen voortgebracht heeft, hoeveel te meer als Israël straks tot geloof zal komen. Het aardse volk van Israël die Jezus zal aannemen. Hun verwerping betekent verzoening. En dan zegt Paulus in vers 12, maar een aanneming, als ze Christus aanvaarden, als ze hem zullen aannemen, dan staat er, dan betekent dat leven uit de doden. En dat zegt Ezechiël letterlijk, dat het volk van Israël vergeleken wordt met een dal vol met dorre doodsbeenderen. En dat Israël dan als het ware uit de dood tot leven komt. Mensen, wat een moment zal dat zijn. Als het Joodse volk tot wedergeboorte komt en tot leven komt. Leven uit de dood. Dat wat er gebeurd is met Israël? Ja. Ze zijn verhard. En de Jezus heeft gebeden aan het kruis, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Later zegt Petrus ook, jullie hebben het in onkunde gedaan. Jullie wisten niet wat jullie deden, maar, zegt Paulus, het was de bepaalde raad en voorkennis van God. Het moest zo gebeuren. En zo is het volk van Israël voor ons een geweldig heilsvolk geworden. En dan zegt Paulus, Je bent als het ware, ja, door de verwerping, omdat Israël de Messias verworpen heeft, zijn er vanaf die olijfboom. Nou, een olijfboom kun je het beste vergelijken met een knotwilg. Een hele grote ruwe stam met gaten erin. En, nou ja, olijfbomen kunnen soms heel, heel oud worden. Als je in de olijfhof komt in Israël, dan staan daar olijfbomen van misschien wel meer dan 1000 jaar oud. Dat kan je bijna niet voorstellen. Olijvenbomen, die groeien maar door. En die worden geknot. En die lopen weer uit. Het zijn net oude knotwilgen. En dan staat er, er zijn er takken van die olijfboom weggebroken. Die mochten niet meer aan die olijfboom blijven zitten door hun ongeloof. Dat waren de Joden die de Messias verworpen hebben verblind zijn en niet tot geloof gekomen zijn. En dan zegt Paulus, en jullie zijn als wilde olijftakjes vanuit de volkeren daartussen geënt. Ik heb zo'n olijftakje even meegenomen. Nou, ja, Eliachnus heet dat eigenlijk, maar bij ons in de tuin hebben we een paar van die olijfjes staan. En deze olijf die eraan zit, nou, u mag hem eten hoor, maar ik denk dat je hartstikke pijn in je buik krijgt. Dat zijn olijven die je helemaal niet kunt eten. Dit is een gekweekte vorm van olijf. Maar weet je, het is een olijf die helemaal totaal geen waarde heeft aan voeding. Die olijven die betekenen helemaal niks. Het is leuk, zo'n struikje. Maar weet je, dan is dit gebeurd, dan hebben ze er een tak van afgehaald. Nou, dan wordt er wat blad weggehaald. Sorry hoor, Koster, maar er ligt hier het een en ander. Wordt er een mes. Ik heb jarenlang op een boomkwekerij, ben ik soms als weken aan het enten geweest. Pak je een heel scherp mes, snij je dat aan, mooi schuin afsnijden. Wordt er een wond gemaakt in de boom, dan wordt die tussen gezet, soms met was toegedekt, dat er geen bacteriën in komen. En langzamerhand vergroeit dit met de olijf. Ja, maar je bent toch niet gek? Je gaat toch niet een onvruchtbaar takje op een prachtige olijvenboom zetten? Nee, dat moet je juist andersom doen. Al die takken die geen vrucht dragen, moet je juist wegknippen. Maar dan staat er, wij zijn als wilde loten op die edele olijf geplant. Die prachtige vruchten draagt. De beste olijf die er is. Die de beste olijvenolie voortbrengt. De beste medicijnen stoffen geeft. En licht geeft. En wij als wilde lood, staat er, tegen uw natuur in, op deze olijfboom terechtgekomen bent. Die natuur van ons, en dat is een groot wonder, dat is onnatuurlijk, niet alleen tegen de natuur, maar het is onnatuurlijk dat dit takje veranderd wordt. Een nieuwe natuur krijgt. Eén wordt met die olijfboom en vrucht gaat dragen. Dit is zo'n groot wonder, wat er in Romeinen 11 staat. Dat wij als volkeren uit de heidenen op die prachtige olijfboom een plekje gekregen hebben. Tegen de natuur in. En één worden met het gelovig deel van Israël. Dat probeert Paulus uit te beelden. En wat staat er dan? En daardoor krijg je deel aan de saprijke wortel. Zo staat het in Romeinen 11. We krijgen deel aan de saprijke wortel. In vers 17. Als wilde lood zijn we daartussen geënt. En aan de saprijke wortel van de olijf hebben we deel. Al die sappen, al die zegeningen, stromen van zegen. Daar zijn wij nou aan verbonden. Mooi hè? Nee, sommigen willen ons doen laten geloven dat wij deel gekregen hebben aan Israël. Dat wij ingelijfd zijn in Israël. Dat we als het ware Joods geworden zijn. Dat staat er niet. Die wortel waaraan wij deel gekregen hebben, weet u wie die wortel is? In Jesaja wordt er over gesproken, over die wortel van David, waaruit een reisje voortkomt. In Openbaring staat over de wortel Davids, hij heeft overwonnen in Openbaring 5. En weet u waar Openbaring 1, 22 mee eindigt? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de wortel. Niemand anders, wij zijn ingelijfd, wij hebben deel gekregen, samen met de gelovige Joden hebben wij deel gekregen aan die wortel. En die wortel is Christus. Dat is het geheim. We hebben deel gekregen aan Christus. En die wortel draagt ons. En die wortel geeft al zijn zegeningen aan ons. Geestelijke zegeningen. Alle geestelijke zegeningen. Maar dan waarschuwt Paulus ons wel. Dan zegt Paulus, en als je nou zo als takje tussen al die Joden instaat, tussen al die Messias belijdende Joden, en samen vorm je die olijfboom, wees dan niet hoogmoedig. Ga dan niet boven hen staan en zeg, oké, jullie Messias belijdende Joden, jullie mogen er ook een beetje bij horen. Jullie zijn ook tot geloof gekomen. Maar de Heer is toch wel begonnen met ons, hè? Dat is helemaal niet waar. De gemeente is begonnen in Handelingen 2 met 3000 Joden die tot geloof kwamen. Daar is de gemeente mee. We zijn bij hen gekomen. We mogen naast hen staan. En waar ik mee wil eindigen is dit. Elke gemeente, elke kerk die Israël verwaarloost. Elke kerk die neerziet op Israël. Elke kerk die anti-gevoelens heeft naar het volk van Israël, wordt weggekapt, wordt weggenomen. Zien we dat vandaag niet om ons heen gebeuren? Dat kerken die totaal niets met Israël hebben, gewoon verdwijnen? Nou, wat hier in Romeinen 11 staat gebeurt. En daarom, wij zeggen ook altijd bij ons in de gemeente, als wij ons voorstellen als baptisten gemeente in Nederland, dan zeggen we heel vaak, we hebben een liefde voor het volk van Israël. Dat kan niet anders. Want God heeft dit volk gebruikt om ons te verzoenen met God. Daar kan je toch niet aan Israël voorbij gaan. Mensen, geweldig. En deze saprijke wortel, daar hebben wij deel aan gekregen. Die saprijke wortel, die Jezus die gezegd heeft, als je van mij drinkt, zul je nooit meer dorst krijgen. Amen. Heer, wat een voorrecht om zo vanmorgen bij elkaar te mogen zijn. We danken u, Heer Jezus, dat we deel gekregen hebben aan die saprijke wortel. Heer, dat u zelf zegt, als je dorst hebt, kom naar mij toe. En dan weten we ook, Heer, voor deze komende week, dat we bij u alles vinden wat we nodig hebben. Heer, u kent de week die voor ons ligt. U kent de beproeving, u kent de mooie dingen, u kent het werk wat we moeten doen. Heer, laat het zo zijn dat we dat uit uw bron mogen doen. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het samen zijn. En wilt u met ons meegaan naar huis? Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Uiteraard bent u ook vanavond om 6:30 hartelijk welkom. We hebben het vanmorgen met name gehad over het gelovige deel van Israël en de gelovige heidenen die samen één nieuwe mens worden. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over het aardse volk van Israël, wat nu nog bedekt is, wat nu nog in ongeloof leeft. En Gods plan met dat aardse volk van Israël. U bent hartelijk welkom om vanavond naar deze samenkomst te komen, waar we gaan nadenken over Gods plan met zijn volk Israël. We gaan afsluiten en tijdens dat afsluiten wordt er ook nog gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen. En we sluiten af met lied 428 uit de bundel Opwekking. De eerste 3 coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Want het is allemaal genade die we ontvangen hebben. Genade zo oneindig groot. Thank you. We bidden de Heer om zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot de dag aan zal breken en de Heer Jezus zal komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.